Het was mijn bedoeling om vandaag verder te gaan met Romeinen 12. Ja, de grote lijnen van Romeinen 19 en 11 hebben we denk ik wel besproken. Paulus eindigt Romeinen 11 met een lofzang, naar aanleiding van Romeinen 19 en 11. Ik hoop dat we allemaal een klein beetje begrijpen waarom hij dat doet. Zijn wonderlijke plan met Israël en de volken. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en de kennis van God, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend, of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem wedervergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen, hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Nou, er staat dan een heel duidelijk amen en dan begint Paulus een nieuw gedeelte in zijn brief. Ik heb al eerder gezegd, de brief die hangt natuurlijk helemaal met elkaar samen. Ook Romeinen 19 en 11 moet je niet los van de brief zien. Maar hij begint wel heel duidelijk met een nieuw hoofdstuk, zou ik maar zeggen. En ik stel voor dat we dat eerst lezen, dan eerst globaal de grote lijnen ervan van kijken, van dat gedeelte. En als we dat hebben gedaan, vandaag vooral inzoomen op Romeinen 12 vers 1 en 2. Want als je de bijlage kijkt, dan zie je dat ik denk dat dat een apart stukje is. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen van God, dat u uw lichamen stelt tot een levende, heilige en God welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt aan deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Ja, daar staat het woord noes, dat zijn we al eens keer eerder tegengekomen, het verstand, dus dat gemoed. Opdat gij moogt beproeven wat de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik aan ieder die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, zoals God een ieder de mate van het geloof gedeeld heeft. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden alle niet dezelfde werking hebben, alzo zijn wij velen één lichaam in Christus, maar elk een zijn wel elkaars leden. Hebben er nu verscheidene gaven naar de genade die ons gegeven is, zo laat ons die gaven besteden, hetzij profetie naar de mate van het geloof, hetzij bediening in het bedienen, hetzij die leert in het leren, hetzij die vermaant in het vermanen, die uitdeelt in eenvoudigheid, die een voorstander is in naastigheid, die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. De liefde is ongeveinsd, hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Heb elkaar hartelijk lief, met broederlijke liefde, met eer, de een de ander voorgaande. Wees niet traag in het benaastigen, wees vurig van geest, dien de Heere. Verblijd u in de hoop, wees geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Deel mee tot de behoeften van de heiligen, tracht naar herbergzaamheid. Zegent hen die u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Verblijd u met de blijde en weent met de wenende. Wees eensgezind onder elkaar. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Wees niet wijs bij uzelf. Vergeld niemand kwaad voor kwaad. Bezorg hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Wreekt u zelf niet, beminden, maar geef de toorn plaats, want er is geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem. Indien hem dorst, zo geef hem te drinken. Wat dat doende, zult gij kolen vuur op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. Alle ziel zij de machten over haar gesteld onderworpen, want er is geen macht dan van God. En de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd. Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat. En die ze wederstaan zullen over zichzelf een oordeel halen. Want de oversten zijn niet tot een vrezen, ten goede werken, maar de kwaden. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede en gij zult lof van haar hebben. Want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees, want zij draagt het zwaard niet te vergeefs. Want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf van degene die kwaad doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen om de straf, maar ook om des gewetens wil. Want daarom betaalt gij ook schattingen, want zij zijn dienaars van God, in hetzelfde gedurig bezig zijn. Dus zo geeft dan in ieder wat hij schuldig is, schatting die gij de schatting, tol die gij de tol en vrees die gij de vrezen, eer die gij de eer schuldig zijt. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben, want die de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Want dit, gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niet begeren, en zo er enig ander gebod is, wordt in dit woord als in een hoofdsom begrepen, namelijk in dit, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad, zo is dan de liefde de vervulling van de wet. En dit zeg ik te meer, omdat wij de gelegenheid van de tijd weten, dat het de uur is, dat wij nu uit de slaap opwaken, want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerst geloofd hebben. De nacht is voorbij gegaan en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan afleggen de werken van de duisternis en aandoen de wapenen van het licht. Laat ons, als in de dag, eerlijk wandelen, niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid, maar doet aan de Heer Jezus Christus en verzorg het vlees niet tot begeerlijkheid. Nou, Romeinen 12 en 13. Ja, ik heb zelf het idee dat dat een afgerond gedeelte is. Ja, Paulus gaat heel duidelijk over op de praktijk van het leven. Voor een christen, voor een gelovige. Het is ook heel duidelijk dat het de praktijk van het leven is in die tijd. We spreken weer tegen een bepaalde achtergrond. Dat kun je in dit gedeelte ook hier en daar wel tegenkomen. Maar natuurlijk zijn de grote lijnen voor het geloofsleven in alle bedelingen, zou ik maar zeggen, wel gelijk. Waarom denk ik dat het één gedeelte is? Of laten we eerst eens kijken naar welke gedeeltes kun je onderscheiden. Paulus begint eerst met de omgeving, de wereld, de eeuw, staat er. Wordt deze wereld niet gelijkvormig, wordt aan deze eeuw, de aion, niet gelijkvormig? Vanuit Efeze weten we bijvoorbeeld dat we leven in de boze eeuw. Met boze machten, duisternis, noemt Paulus het daar. En hij zegt, word aan deze eeuw niet gelijkvormig. Maar zorg dat je veranderd wordt. En bedenk, hij spreekt tot christenen, tot gelovigen. Dus hij roept hier niet op tot bekering. Dat is helemaal niet het doel van dit stukje. Word veranderd door de vernieuwing van uw verstand. Dat betekent dat hij tot mensen spreekt die Christus kennen. En hun aanspoort om veranderd te worden in hun verstand. En waarom? Opdat gij mag beproeven wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. En dat we leven overeenstemmig, in overeenstemming met Gods gedachten, met zijn wil. Dat is vers 1 en 2. Dan vanaf vers 3 tot en met 16. Dan zie je dat hij spreekt over het gemeenteleven, over gelovigen onderling, onder elkaar. Ja, je ziet dat woord elkaar, zie je ook een aantal keren terugkomen. En vers 5, elkeen zijn wij elkanders leden. Ja, dus hier gebruikt Paulus het beeld van een lichaam. Een lichaam waarin alle ledematen, alle onderdelen van het lichaam een andere werking hebben. En zo zegt hij dat ook in vers 7 en 8, dan gaat hij dat benoemen. dit stukje loopt heel duidelijk parallel met 1 Korinthe 12 en 13. En daar gaan we het een andere keer nog over hebben. Daar komen we vandaag niet aan toe. Maar ja, dat is dat lichaam met die leden. En dat gaat door tot en met vers 16. Want in vers 10 zie je ook nog een keer dat woord elkaar. Heb elkaar hartelijk lief. Met broederlijke liefde. En in vers 16. Wees eensgezind onder elkaar. Bedenk dezelfde dingen onder elkaar. En dat is ook niet nieuw voor ons. Dat die eensgezindheid. De Corinthiërs die hadden juist daar heel erg tegen gezondigd. En de Filippenzen, die spoort hier heel erg aan om eensgezind te zijn. Dat is een thema in die brief. Trouwens, die Corinthiërs, die wijst die erop dat die eensgezindheid die ze niet hadden, die komt voort uit hoogmoed. En hoe begint Paulus dit gedeelte? Dat hij niet wijsheid boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijsheid tot matigheid, zoals een ieder de mate van het geloof gedeeld heeft. En hij eindigt dit gedeelte, wees niet wijs bij uzelf. Ja, tracht niet naar de hoge dingen. Dat is een thema wat je ook keer op keer terug ziet komen in de brieven van Paulus. Niet te veel van jezelf te denken. Ook al heb je nog zoveel gaven gekregen. Niet naar de hoge dingen te staan. Maar in de woorden van de Filippenzen, acht de een de ander uitnemende dan zichzelf. Dat zegt Paulus eigenlijk ook in dit gedeelte weer. Dat is het onderlinge geloof. Dan in vers 17... Dan kijkt hij meer naar buiten toe. De houding van de gelovigen jegens de mensen om hem heen. En de houding jegens de overheden en de machten. Dat zie je bijvoorbeeld in het woordje niemand. En de woordjes alle mensen. Ja, vers 17. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. En vergeld niemand kwaad voor kwaad. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. En ook helemaal het eind 13 vers 7. Zo dan een ieder wat gij schuldig zijt. Geef dan een ieder wat gij schuldig zijt. Schatting die gij schatting, tol die gij de tol en vrezen die gij de vrezen. En eer die gij de eer schuldig zijt. Geef dat aan iedereen. Dus dat eerste gedeelte onder elkaar. En daarna meer naar buiten voor iedereen en voor alle mensen. Het volgende gedeelte komt Paulus weer terug op het elkaar. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben, want die de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Ja, het bekende gedeelte, de liefde, dat is de inhoud van de wet. En dat sluit weer haarfijn aan bij dat tweede gedeelte van Romeinen 12, vers 3 tot 16. Ja, dan komt hij weer terug op het belangrijkste van de drie, geloof, hoop en liefde. Namelijk de liefde. En dan eindigt hij weer met het leven van de gelovigen in de boze en de donkere eeuw. Ja, dat is vers 11 tot en met 14. Daar heeft hij het ook letterlijk over de werken van de duisternis. En dat we de wapenen van het licht aan moeten doen. Wandelen als in de dag, terwijl het eigenlijk stikdonker is. Dat is de grote hoofdlijn. En ik heb dat geprobeerd een beetje schematisch weer te geven. Dat zie je onderaan de bladzijde. Ja, 12 vers 1 en 2. Niet gelijkvormig aan deze eeuw. En dat loopt dan parallel met 13 vers 11 tot 14. We kennen de gelegenheid van de tijd. Trouwens, die twee gedeeltes die worden gevormd door het woordje schema. Schema. Suschematizo en euschemonos. Ja, er zit ook ons woord schema in. En het heeft iets met een wijze. De Statenvertaling die vertaalt ook dat het woordje eerlijk in Romeinen 13 vers 13, dat is dat euschemonos, op gepaste wijze. Ja, op die vorm. Ja, en ons woord schema is daar inderdaad van afgeleid, inderdaad, ja.
Dat er een ui voor staat.
En ui, dat betekent goed. Ja, een goed schema, inderdaad, ja. De goede vorm. En zo moet je inderdaad wandelen. En dat schematizo, dat is in de Statenvertaling vertaald met... het gelijkvormig worden. Ja, dus hier het woord vorm weer. Volgens mij pakt Paulus in Romeinen 12 weer terug op dat gedeelte waar hij geëindigd was. Romeinen 5, 6, 7, 8. Enig idee waarom? Waarom ik dat denk? Natuurlijk, je kan Romeinen 19 en 11 daar gewoon bij betrekken, maar hij gaat weer heel duidelijk op. Hij verlaat het onderwerp van de volkeren, Israël en de volkeren, en hij gaat weer heel persoonlijk verder. En hoe was die geëindigd, bijvoorbeeld? Nou, Romeinen 8. Het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Dus daar heeft hij het ook over. De vorm, het gebruikt een ander woord, morfe, maar het gelijkvormig worden aan het beeld van de zoon. En wat zegt hij in Romeinen 12? Om niet gelijkvormig te worden aan deze eeuw. En dat zijn twee dingen die zijn synoniem, bijna. Ja, niet gelijkvormig worden aan het denken van deze wereld, aan het denken van deze eeuw, maar gelijkvormig worden aan het beeld van de zoon. Dat is één. Wat nog meer? Waarom ik dacht dat hij zich weer gaat... wat zei je?
Niets kan ontscheiden.
Ja, dat niets kan ontscheiden. Daar eindigt hij mee, dat loflied. En juist vanwege die zekerheid, die vastigheid, zegt hij, zorg dat je een leven leidt overeenkomstig dat wat je hebt gekregen. Volgens mij zit Romeinen 12 vers 1 en 2 vol met juist verwijzingen, vooral naar Romeinen 6. En 7. Ik noemde net. Laat me gewoon eerst eens wat woorden noemen. Dus misschien wel goed om dat een beetje helder te krijgen. Ik noemde net het woordje. De vernieuwing van uw gemoed. Dat gemoed, dat is de nous, het verstand. Dat zijn we al eens een keer eerder tegengekomen, dat verstand. In Romeinen. En dan moeten we dus voor Romeinen 9 zijn. Ook voor Romeinen 8. Maar dat is aan het eind van Romeinen 7. En dan zegt hij, ik zie een andere wet, dat is vers 23, ik zie een andere wet in mijn leden die strijdt tegen de wet van mijn gemoed, van mijn verstand, en mij gevangen neemt onder de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed, met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet der zonde. Dus dan zet hij vlees en verstand tegenover elkaar. En daar gaat hij op verder in Romeinen 8. Over het bedenken van het geest. Het denken. Dat is dat wat de nous doet. Ja, de nous is verstand. En het nous, ja, dus ons verstand, dat denkt. Ja, dus nous is meer lichamelijk. En het denken, dat is meer de activiteit ervan. Nou, dat werkt Paulus ook in Romeinen 8 helemaal uit. Ja, dus dat bedenken van de geest en het bedenken van de vlees. En in Romeinen 12 waarschuwt hij dan, of spoort hij ons dan aan, om veranderd te worden door de vernieuwing van ons gemoed. Hoe dat moet, daar gaan we het zo meteen ook over hebben. Nou, laten we dan, nu we toch bij vers 2 zijn, de vernieuwing. De vernieuwing van ons gemoed. Waar gaan we nu aan denken? Want hoe komt die vernieuwing tot stand? En dus, dat is wel een hele belangrijke terugkoppeling naar wat we maanden, misschien al bijna een jaar geleden, of meer dan een jaar geleden hebben besproken. Het kan geen kwaad om dat weer eventjes op te halen.
Dood en opstanding.
Ja, dood en opstanding. Het kan gewoon niet missen. Namelijk Romeinen 6. Waar vonden we dat vernieuwen, de nieuwheid, waar vonden we dat terug? Ja, Romeinen 6 vers 4. Ik zal lezen vanaf vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder wordt? Weet je nog, dat was die eerste vraag van een serie van 4. En dan zegt hij, dat zij verre. Natuurlijk niet. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij daar nog in leven? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, dat is een geestelijke doop, wij in zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, omdat gelijkwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader. Alzo ook wij in nieuwheid van het leven wandelen zouden. Dat is één ding. Wandelen in nieuwheid van leven zoals Christus is opgestaan uit de doden en nu tot de heerlijkheid van de Vader. Dus de dood van Christus en zijn opstanding. Dat geeft een nieuwheid van leven. En dat te bedenken, geeft ook een vernieuwing in ons verstand. We kwamen nieuwheid nog een keer tegen, in datzelfde hoofdstuk. Die hadden met elkaar te maken. Je moet eigenlijk Romeinen 6 vers 4 niet loslezen van Romeinen... Oh, niet hetzelfde hoofdstuk, sorry. 7 vers 6 was het, ja. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij die gestorven zijn. Daar heb je het weer, de dood aan de wet. overmits wij die gestorven zijn, onder welke wij gehouden waren, alzo dat wij dienen in nieuwheid des geestes, in nieuwheid van de geest, en niet in de oudheid van de letter. En Paulus maakt daar een heel, heel duidelijk onderscheid. Het is niet meer in de oudheid van de letter, niet meer onder de wet. Hij zegt, we hebben een nieuwe geest. En hoe is die nieuwe geest daar gekomen? Door de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Het kan me haast niet missen dan dat Paulus, als hij zegt, door de vernieuwing van uw gemoed, dat hij die twee woordjes, dat woordje kainotes, in Romeinen 6 vers 4 en Romeinen 6 vers 7... gewoon in zijn hoofd heeft gehad. Want dit is het werkwoord wat erbij hoort. Ja, de vernieuwing van het leven en nieuwheid van de geest. Waarin vinden we, als we het er nu toch over hebben, waarin vinden we die dood en opstanding ook nog een keertje terug in deze twee versen? En eigenlijk bedoelde ik dat met een van die vragen. Die je op de achterkant vindt. Ja, een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande. Dus er staat best iets geks. Een levend offer. Een offer sterft altijd. Een offer, dat is in de hele schrift, het Oud Testament, dat is een offerdier. Het bloed moet vloeien en dat is dood. En nu zegt Paulus, wij gaan een levend offer geven aan Christus, aan God. Dat gij uw lichaam stelt tot een levende, heilig en Gode welbehagelijk offerande. Ja, maar je kunt je afvragen of dat het Bijbelse... Ja, het is ook wel een offerande inderdaad, ja. Ja. Ik weet alleen niet of dat het offeren is van de... Van de schrift.
Nee, dat weet ik ook niet.
Nou, ja, dat wordt daar ook inderdaad ook wel voor gebruikt. Ja. Maar ik denk niet dat Paulus het in die zin gebruikt. Maar in elk geval, hier zegt hij dat we onze lichamen stellen tot een levende offerande. Nou, een offer. Ja, dat is een offer wat weer levend is geworden. Dood en opstanding. Wat zei je?
Uit hoofdstuk 6 dan nog andere versen daarvan?
Nou, ja, ik wilde nu naar dat stellen. stelt uw lichamen tot een levende offerande. En dat woordje stellen, inderdaad, dat zijn we ook al een aantal keren tegengekomen. Het is precies hetzelfde. En Paulus die heeft het hier heel duidelijk over datzelfde verhaal van Romeinen 6, vers 13 inderdaad. Vers 12 zegt dan, dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om maar te gehoorzamen in de begeerlijkheden van dat lichaam. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt uzelf goden als uit de doden levend geworden zijnde. En stelt uw leden God tot wapens der gerechtigheid. En hier heb je dan ook gelijk weer de koppeling naar dat laatste stukje van wat we net hebben gelezen in Romeinen 13. Daar gaat het ook weer over die wapens. En dat is precies wat Paulus hier bedoelt. Ja, Romeinen 13, vers 12. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis en aandoen de wapens van het licht. Dus hij zegt, stel de dood op alles wat van jezelf is en doe die wapens der gerechtigheid aan. En wees zo een levende offerande. En die offer die wijst op de dood van Christus. En wij in hem. En het feit dat we leven, is dat we uit die dood zijn opgewekt. En leven tot eer en heerlijkheid van hem. Nou, dan hebben we al aardig wat woordjes gehad die uit dat eerste gedeelte komen. De noes, het verstand, de vernieuwing, het vernieuwen, het stellen, nou, de levende offerande, het welk is uw redelijke godsdienst. Daar zullen we zo meteen nog even naar kijken. Een hele belangrijke... Nou, die wapens, kijk, Paulus die zegt hier in Romeinen 12... stelt uw lichamen tot een levende, heilige, Gode welbehagelijke offerande. Dat is één. Ja, dus die lichamen. In Romeinen 6 gebruikt hij dat woord stellen ook heel erg. En dat heeft te maken met die leden. Leden van dat lichaam. En hij zegt, stel die leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf goden als uit de doden levend geworden. En die wapens, die vind je in het laatste gedeelte van dit hele gedeelte van Romeinen 13, kom je ook weer terug. Ja, dat aandoen van die wapens, het afleggen van de werken van de duisternis en het aandoen van de... Zie je, daar is ook weer een verwijzing naar Romeinen 6. Oké? Ja, een hele belangrijke... Volgens mij, ik heb hem volgens mij ook hier al eens een keer eerder genoemd, dat is dat veranderd worden. Wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Hoe vindt nou de verandering plaats? Is dat dan een soort van werkheiligheid, waarin je dus gewoon heel actief bezig gaat zijn om een christen te zijn? Het eindigt bijna altijd in een vorm van schijnheiligheid. Dat kan bijna niet missen. Dat als je op die manier te werk gaat, dan dat het een vorm wordt. En niet het leven. Geen kracht, geen inhoud. Het wordt alleen maar een uiterlijke bezigheid. Dan moet je eigenlijk een kleine studie doen naar dat veranderd worden. Dat veranderd worden, naar metamorfose. Het werkwoord is metamorfoo. Het komt niet zo heel vaak voor in de Bijbel. En Paulus die gebruikt het in zijn brief aan de Korintiërs. De tweede brief. En we zien het, die metamorfose, bij de Heer Jezus. Ja, je vindt het inderdaad op de verheerlijking van de Bijbel. Laten we eerst dat gedeelte even lezen. En daar zien we dus de Heer in zijn heerlijkheid. Ja, dat gezicht wat Petrus, Jacobus en Johannes te zien krijgen. Dan kijk in Matthäus 17. Dan zijn ze samen met, als de drie uitverkoren apostelen zijn ze op die berg met hem. Op een hoge berg. En dan zie je in vers 2. En hij werd voor hen veranderd van gedaante. Dat is metamorfoo. Hij werd veranderd. En hoe veranderde die? Zijn aangezicht blonk zoals de zon. En zijn klederen werden wit als het licht. Dat moet een enorme indruk op die drie hebben gemaakt. Hoe ze daar de Heer Jezus gewoon als een mens veracht en de onwaardigste onder de mensen, zoals Jesaja 53 dat zegt. Dan zien ze hem daar opeens schijnen in zijn volle heerlijkheid. En feitelijk, en dat zegt Petrus als hij later zijn brief zit te schrijven, dan zegt hij, dit is de heerlijkheid van Christus in zijn wederkomst. Het gaat hier over de komst, de wederkomst van de Heer. Dus ze zien hem eigenlijk al als een voorproefje, als de Heer is dood geweest, hij is opgewekt en zijn heerlijkheid heeft ontvangen. Zo wordt hij van gedaante veranderd en dat mogen ze zien. Het moet ook verblindend geweest zijn. En ik denk zelfs dat het in de wijde omtrek gezien geweest moet zijn. Dat als zijn aangezicht begon te blinken als de zon en zijn klederen wit werden als het licht. Dus hier gebeurt iets wat niet in de tijd paste. Het was een donkere tijd in Israël. De Messias die liep daar als mens op aarde. Niet herkenbaar als de Zoon van God. Behalve door de werken die hij deed. Maar gewoon verder in de gelijkheid van het zondige vlees. Zoals Paulus in Romeinen 8 zegt. Hij leek op ieder ander mens. En ze waren dan samen met hem op die berg. En dan wordt hij daar opeens veranderd. Metamorfoo. En ze zien zijn heerlijkheid. Het zien op die heerlijkheid brengt die verandering in ons teweeg. En dat is precies wat Paulus zegt in 2 Korinthe 3, waarin hij ook dat woordje gebruikt van metamorfose. Dan moet ik eigenlijk even de context erbij geven natuurlijk. Paulus begint in hoofdstuk 3. En dat hij er niet over piekert om brieven te vragen van andere gemeenten of ze hem alsjeblieft aan willen bevelen bij de Corinthiërs. Want dat is hoe hij hier begint. Hij zegt, anderen die hebben brieven nodig om van aanbeveling, maar dat ga ik niet doen, want jullie zijn mijn brief. Als ik er niet was geweest, dan waren jullie er ook niet geweest, zegt Paulus tegen die Corinthiërs. Hij zegt, jullie zijn mijn brief als die openbaar geworden zijn, dat gij een brief van Christus zijt en door onze dienst bereid die geschreven is, niet met inkt. Het was heel hoogmoedig van deze Corinthiërs om tegen Paulus te zeggen van, ben jij nou wel een apostel? Ben jij wel gezonden door God? Geef mij eens brieven van aanbeveling. En dan wijst hij op zichzelf, op henzelf. En vervolgens zegt hij van wat voor een dienaar is. Hij is nou een dienaar van het nieuwe verbond. En dan stelt hij dat oude verbond en dat nieuwe verbond stelt hij tegenover elkaar. En hij stelt zelfs tegenover Mozes. Dat oude verbond, dat werd, bekrachtigd daar bovenop de berg. Als Mozes daar bij de Heere God was, in de heerlijkheid bij God. En dan kwam hij naar beneden en zijn aangezicht blonk toen ook. En dat blonk zo heel erg dat hij een deksel over zijn aangezicht moest leggen. Zodat de kinderen van Israël daar niet te sterk op zouden zien. Dus hij moest om wat voor reden ook, omdat het dus heel erg sterk scheen kennelijk, moest hij een sluier over zijn aangezicht leggen, zodat ze hem niet konden zien. Dat was de heerlijkheid van het oude verbond. En dan zegt Paulus van, dat is iets wat ik niet doe. Ik ga geen sluier over het evangelie heen leggen. Ik ga gewoon het evangelie in de volle heerlijkheid verkondigen. En wij allen, dit is vers 18, met ongedekt aangezicht, dus dan wijst hij hier op dat, die bedekking die op Mozes lag, wij met ongedekt aangezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, metamorfoo, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren geest, dus door de geest van de Heeren. En wie is die geest van de Heeren? Ja, dat zegt hij hier ook, de Heeren nu is de geest. Het is de geest, denk weer even aan 1 Korinthe 15, de opgestane Christus. Dat is des Heeren geest hier. En dat is de heerlijkheid waarop we moeten zien in zijn opstanding. Onszelf met hem identificeren in zijn dood en in zijn opstanding. En beseffen dat we met deze eeuw dus helemaal niks meer te maken hebben. Maar dat we feitelijk in dat vertrouwen leven in die toekomende eeuw, in de eeuw van de opstanding. Dat die in ons hart en in ons leven al werkelijkheid is geworden. Ja, en dat kan dus alleen maar door bezig te zijn met deze persoon. En hoe kunnen we met deze persoon bezig zijn? Ja, alleen maar door zijn woord. We zien ook dat we veranderd worden door zijn geest. Dat woord, die vernieuwing, waar we net in Romeinen 12 ook hebben gezien. Dan kom je ook nog één keer tegen in de brief van Titus. Titus 3. Daar zien we over het werk van de Heere. Titus 3, ik lees vanaf vers 4. Maar wanneer de goede tierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken van de rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en vernieuwing door de Heilige Geest. Dus het is het werk van de Heer die vernieuwing teweegbracht. En tegelijkertijd zegt Paulus dat je veranderd moet worden als christen. En dat is aan de andere kant weer een hele actieve bezigheid. En dan niet zozeer door te doen, maar door te denken. Ons denken, ons hele...
Ja, je zegt het niet denken, maar je zegt het aanschouwen van de heerlijkheid.
En uiteindelijk is het in 2 Korinthe 3 vers 18, door het aanschouwen van de heerlijkheid van de Heere. Ja, dus veranderd worden door kijken. Ja. En dat ze invloed laten hebben op onze geest, op ons denken. En dat is natuurlijk ook weer direct die aansluiting naar Romeinen 8 toe. Van Romeinen 8 vers 28, het gelijkvormig worden aan het beeld van zijn zoon. Want daar gaat Paulus in 2 Korinthe 3 ook mee verder, in 2 Korinthe 4 moet ik zeggen. Daar heeft hij het over de heerlijkheid, het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Vers 4 van 2 Korinthe 4. Opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is. Want wij prediken niet onszelf. Nee, natuurlijk niet. Daar heeft niemand wat aan. Maar Christus Jezus de Heere. En onszelf dat wij uw dieners zijn om Jezus wil. Want God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Dat is de verandering die teweeggebracht wordt. En als we dan beseffen, en dat doet Paulus in Filippenzen 2, als we beseffen wat dat God zelf gekost heeft, ik noem het nog maar een keer, mens worden, dienaar worden, dienaar worden tot aan de dood van het kruis, begraven worden. En met dat dienaar of dienstknecht worden, daar hoorde ze verachting, ze bespotting hoort er allemaal bij. Dan is natuurlijk het eerste wat Paulus zegt in Romeinen 12, behoorlijk op zijn plek. Wees niet wijs bij uzelf, want dat deed God zelf ook niet. God zelf die vernederde zichzelf tot aan de dood van het kruis. En Nou, dat zie je. Nou, laat ik dat even achterwege laten. Romeinen, maar in ieder geval.
25 zeg je dat ook, hè? Niet wijs zijn bij jezelf. Als het gaat over die. Waar
zeg
Romeinen 11 is.
Ja, precies. Ja. Tegen de heiden. Wees niet wijs bij uzelf. Ja.
Dat is wel iets wat steeds weer.
Wat iedere keer terugkomt bij Paulus, ja. Ja. Zeker. Omdat juist. Die wijsheid van onszelf, dat bij onszelf zijn, juist altijd voor problemen zorgt. En tegelijkertijd moeten we elkaar wel aansporen op onze onderworpenheid aan de schrift. Dus aan de ene kant mogen we heel duidelijk zijn in dat wat we zeggen, wat we geloven en waar we voor staan. En daar hoef je ook geen woord van af te doen, daar moet je helder in zijn. Maar het hoort wel een andere bron. De bron is inderdaad die heerlijkheid van Christus. En ons zien daarop. Nou, tenslotte. Hij heeft het ook over de redelijke godsdienst. Nou, het woord godsdienst. Dat ziet eigenlijk altijd op de dienst van Israël aan God. En het ziet er naar uit dat Paulus hier zegt van ja, nu heb je een redelijke godsdienst. Een godsdienst, logikos, redelijk, volgens de reden of naar het woord. En ik vind het ook altijd, altijd weer mooi om te lezen en wil iets over te zeggen. Dat we een geloof en een vertrouwen hebben, wat niet altijd iedereen kan begrijpen en wat voor onszelf vaak ook ingewikkeld kan zijn. Maar het gaat gewoon niet tegen de reden in. We kunnen het allemaal navorsen. Het enige wat we nodig hebben is het vertrouwen dat Gods woord waar is. En dat woordje redelijk, logikos, dat gebruikt Petrus ook. En dat doet hij inderdaad in zijn brief. Over die melk. De redelijke en de onvervalste welk. En daar. Daar zegt hij dan, zo legt dan af alle kwaadheid en bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens, ja, dus wedergeboren, opnieuw geboren, dus een nieuw leven. Wees zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk. Opdat gij daardoor mag opwassen. Daardoor alleen. Het kan bijna niet missen dat als mensen dit woord uit gaan leggen, dat daar een vorm van vervalsing tussen in komt. Ook als, ik ben me heel erg bewust van als ik dit probeer uit te leggen. Ik weet zeker dat ik ergens dingetjes mis, of dingetjes misschien wel toevoeg, of dingetjes verkeerd doe. Waarom? Omdat mijn woorden gewoon mensenwoorden zijn. En dat geldt voor elk mens wat probeert Gods woord uit te leggen. De enige, de redelijke en de onvervalste melk, dat is dat woord wat Christus Jezus helemaal en alleen en zijn heerlijkheid in het licht stelt. Dat evangelie wat Paulus predikte. Met ongedekte aangezicht. We mogen echt de volheid van dat licht in Christus, daar mogen we op zien. En laten we op die manier allemaal daar heel erg begeerig naar zijn. En heel erg naar verlangen. En zoveel mogelijk al die andere afleidingen die er in ons leven zijn, aan ons neer proberen te leggen. En op die manier elkaar mogen opbouwen, van dienst mogen zijn en leven vanuit de heerlijkheid en in de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Wetende dat we niet meer voor onszelf leven, maar dat we voor God leven en daarmee voor elkaar leven. Ik had nu alleen die laatste vraag nog, vraag 15. Hoe komt het woordje wil, telema, voor in Romeinen? Ja, ik heb het er expres even bij gezet. Niet zozeer omdat het heel veel nieuw licht geeft op deze tekst, hoewel misschien ook nog wel een beetje. Maar omdat je hier weer iets, toch wel iets bijzonders ziet in de verdeling van dat woordje telema. Je vindt het eerst, en eigenlijk zie je wat ik bedoel als je die tekst even helemaal uit zou schrijven. Je ziet het eerst in Romeinen 1. En dan was het over de wil van Paulus. Ik heb de teksten niet opgeschreven, dus ik moet even zoeken. Ja, daar staat alleen het werkwoord, doch ik wil niet. Om door de wil van God om tot jullie te komen. Vers 10. Ja, inderdaad, vers 13, daar verwijst hij daar ook op. Maar het ging me even om het zelfstandig naamwoord. Paulus die bad gedurig, alle tijd zegt hij, in mijn gebeden binnen of het mogelijk mij nog de enige tijd goede gelegenheid gegeven werd door de wil van God om tot jullie te komen. De wil van God. Dus Paulus heeft het hier over de wil van God om naar Rome te mogen te gaan en daar de Romeinse gelovigen te mogen ontmoeten. Dat is de eerste. Dan het tweede gedeelte met wil. Dan spreekt Paulus tegen Joden. Vers 17. Zie, hij wordt een Jood genaamd en rust op de wet en roemt op God. En gij weet zijn wil en beproeft de dingen die verschillen, zijnde onderwezen uit de wet. En ge betrouwt uzelf te zijn een leidsman der blinden, een licht dergenen die in duisternis zijn. Hier is het beproeven van de dingen die afwijken van de dingen van de wet. En dat is zijn wil. Hij zegt tegen de Joden, jullie kennen zijn wil. En op grond van de wet beproef je de dingen. En Romeinen 12, zoals we net hebben gezien, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. En de laatste keer is in Romeinen 15 of 16. Trouwens, wat verwachten we nu? In welk context verwachten we nu de wil weer tegen te komen? Als ik zeg van dat er wel een bijzonder structuurtje in zit. Zoals die de eerste keer voorkwam. Namelijk de wil van God dat Paulus naar de Romeinen zou gaan. Moeten we even zoeken waar het staat. Wat zei? Ik had het even op moeten schrijven. 15 vers 32. Ja, dank je. Opdat ik met blijdschap door de wil van God tot u mag komen en met u verkwikt worden. Dus de eerste keer en de laatste keer de wil van God met betrekking tot Paulus om naar Rome te gaan. En daartussenin de wil die de Joden kenden om te beproeven de dingen die verschillen. En in Romeinen 12 het beproeven van de wil, wat de goede en welbehagelijke wil van God is. En ik denk dus dat Romeinen 2 en Romeinen 12 elkaar iets te zeggen hebben. Nou, vandaar dat ik die laatste vraag er nog even bij had gedaan, over die telema. Wat zeg je?
Die term de wil van God komt aardig vaak voor.
Ja, hij komt inderdaad in de brieven wel vaker voor. Zeker in Efeze vind je het ook terug. Maar hier in Romeinen zijn dit de enige vier teksten. Ik wou het hierbij laten voor vandaag. En dan gaan we volgende keer met dat tweede gedeelte verder. Romeinen 12 vanaf vers 3.